Zo. Goed, het thema van vanavond. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Ik had het in de uitnodigingsmail al gezegd. Het is een thema die mensen al, wat mensen al eeuwen bezighoudt. En ik denk, ik zei het in mijn gebed, dat die echo in ieders hart wel kerkelijk of niet kerkelijk, misschien niet zo specifiek deze bewoordingen, maar in ieders hart wel naar voren komt. Ik bedoel, iedereen heeft een geweten. En hoe kan ik rechtvaardig worden voor God? Kijk vanuit de reformatorische kerken, vanuit de reformatie. Luther, die deze vraag natuurlijk ook erg heeft beziggehouden. Met de reformatie natuurlijk een heerlijk geluid is ontstaan. Sola scriptura, sola fide, sola Deo gloria. Waar het er weer heerlijk naar boven is gekomen, is het vandaag de dag toch een thema waar heel veel verwarring ook over is. Heel veel gedachten en meningen. Ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij je hebben, want die gaan we vanavond veelvuldig open doen. Als je hem niet hebt, hebben ze hier misschien vast wel een Bijbel over. Maar daar gaan we vanavond veel uit lezen met elkaar. En ik heb eigenlijk vier aandachtspuntjes die we met elkaar gaan bekijken vanavond. En dat is de aard en de ernst van de zonde. En daarna de prijs is betaald. Drie is hoe kan ik dan gerechtvaardigd worden. En vier, wat betekent het om gerechtvaardigd te worden. Of om gerechtvaardigd te zijn. Dus eerst de aard en de ernst van de zonde. Dan de prijs is betaald. Hoe die betaald is. Dan hoe kan ik gerechtvaardigd worden. En dan de laatste, wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn. Voordat ik daarmee begin, allereerst dit. Is even belangrijk. Het tweevoudige probleem van zonde. En daarmee bedoel ik dit. Zonde is een tweevoudig probleem. Allereerst inwendig. Ons zondige hart. Iedere mens wordt met een zondig hart geboren. En het tweede is onze zondige daden. Uiterlijk. Dus we hebben een inwendig probleem. Het zondige hart. En een uitwendig probleem. De slechte daden die we doen. Voor die beide dingen heeft de Heer een oplossing. Ons zondige hart, wat door wedergeboorte, dan krijgen we een nieuw hart. Niet meer gericht op de zonde, niet meer gericht op onszelf, maar gericht op hetgeen wat God graag wil. Dat doen we niet altijd, maar het gaat wel die richting op. Het is wel daarop gericht. Dat is wedergeboorte. De inwendige verandering. En dan het andere is rechtvaardigmaking. En daar gaan we vanavond over nadenken. Zeg maar onze slechte daden, waardoor we schuldig worden. Als je slechte dingen doet, dan bouw je schuld op. Dus heb je een uitwendig probleem. Een slecht getuigenis naar andere mensen toe. En ook naar God. En dat is de tweede, rechtvaardigmaking. Goed, daar gaan we over nadenken. We gaan eerst uit Romeinen lezen. We gaan veel uit Romeinen lezen vanavond. Romeinen 3. En aangezien ik al genoeg ga praten vanavond, stel ik voor dat we om beurt allemaal vers lezen. Romeinen 3, van 9 tot en met 20. Wil jij beginnen, Rianne?
Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn.
Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één.
Er is niemand verstandig. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, samen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.
Hun keel is een geopende kracht, met hun tongen plegen zij bedrog. Slang en benijden is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid.
Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Vernieling en ellende is op hun wegen.
En de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
De vreze God staat hun niet voor ogen.
Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreken aan hen die onder de wet zijn, zodat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenbaring wordt voor God.
Daarom zal hij te werken aan de wet geen vrees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is iemand immers kennis van zonde.
Ja. Mogelijk vraag je je af en denk je van, hè, waarom gaan we dit nou lezen vanavond? We gingen met elkaar nadenken over het thema rechtvaardigmaking. Hoe word ik rechtvaardig voor God? En dan gaan we lezen over de zonde. Het is heel belangrijk als we nadenken over rechtvaardigmaking, rechtvaardigverklaring, dat we begrijpen hoe groot en hoe heerlijk en hoe ruim dat ook is, wat daar gebeurd is. En daarom is het goed dat we de Bijbelse waarheid over zonde, de aard en de ernst van de zonde ook kort met elkaar bekijken. Allereerst, als we dat zien, vers 9, dan zegt hij, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Ik ga gewoon het gedeelte een beetje doorlopen. Zojuist gezien, Joden en Grieken, alle onder de zonde. Nou, dat heeft hij inderdaad in de eerste twee hoofdstukken, heeft Paulus duidelijk gemaakt dat zowel Joden en Grieken, Paulus schrijft deze brief aan de gelovigen in Rome, die bestond uit Joden en Grieken, Joden en Heidenen. Dus hij zegt, ze zijn allemaal onder de zonde. Ongeacht afkomst, de zonde is doorgedrongen in ons hele wezen. Daarna zien we, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Vers 11, er is niemand verstandig. Daar wil ik even kort bij stilstaan. Dus er is niemand verstandig. Dat wil zeggen, de zonde is zo ver in ons doorgedrongen, ook in ons denken. Onze wil, ons verstand en onze emotie, de zonde heeft daar ook zijn infiltrerende werking in gedaan. Dat wil niet zeggen dat niemand een helder verstand heeft, maar als het gaat om geestelijke waarheden, zegt de Bijbel, er is niemand verstandig. Misschien kennen jullie die tekst uit Spreuken, de vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Nou, we hebben net gelezen in vers 18, de vreze God staat hun niet voor ogen. Dus de zonde heeft ook een directe invloed op ons denken. En dat God eigenlijk zegt van, jullie zijn bezig, jullie hebben verstand, maar jullie zijn niet verstandig bezig. Vers 12. We zijn alle afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Dat is een heel krachtig woord eigenlijk, afgedwaald. Doet een paradijs denken, afgedwaald, goed begonnen, maar verkeerde richting opgegaan, nutteloos geworden. Wat wordt daarmee bedoeld? Nutteloos, andere woorden daarvoor is eigenlijk onnuttig of onbruikbaar. God zegt eigenlijk, door de zonde in jou en mijn leven zijn we onbruikbaar geworden voor het doel wat God met ons heeft. Omdat we niet langer op God gericht zijn, niet langer op onze medemensen gericht zijn, maar de diepste essentie van zonde is dat we op onszelf gericht zijn. We zijn onbruikbaar geworden voor het doel waarvoor God ons gemaakt heeft. Als we deze versen goed gelezen hebben, vers 10 tot 12, dan is het opgevallen dat daar 3 keer of 4 keer het woordje niemand staat. Vers 10, niemand rechtvaardig. Vers 11, niemand verstandig. Vers 11, niemand die God zoekt. En vers 12, niemand die goed doet. Tot zelfs niet één. Dus Paulus vindt het blijkbaar nodig om 4 keer te zeggen, maar er is echt niemand. En het is belangrijk om te beseffen, hij praat hier niet, we praten vanavond niet over onze buurman, maar direct over onszelf. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet. Er is niemand die verstandig is. Tot zelfs niet één toe. En dan gaat hij dat uitwerken in vers 13 tot en met 15. Dan gaat hij een aantal dingen. Hij zegt van nou, dit heb ik nu gezegd, maar dat komt tot uiting. Het komt niet alleen tot uiting in ons denken, in ons verstand, wat aangetast is door de zonde. Maar hij zegt, dan gaat hij allemaal dingen noemen. Keel, tong, lippen, mond, voeten. Heeft hij zelf over een open graf. Dat is eigenlijk bijna een lugubere uitdrukking. Hij zegt in vers 13, hun keel is een open graf. Vreselijke uitdrukking. Dat zouden wij anders gezegd hebben. Maar blijkbaar vindt de Heer het nodig om dat zo uit te drukken, om de aard van de zonde, de ernst van de zonde duidelijk te maken. Met hun tongen, bedrog, alle vergiffenis onder hun lippen. Het viel mij op toen ik deze verse las, dat heel veel zonde wat hier staat, dat gaat om de verhouding van mensen onderling. Als het gaat over bedrog, vervloeking, bloedvergieten, vernieling en ellende. Dat heeft vaak te maken met de relatie tussen mensen onderling. Dus daaruit leren we, zonde heeft niet alleen een invloed op de relatie, de verhouding tussen God en ons, maar ook tussen mensen onderling. Hoe komt het dat we de mensen van wie we zoveel houden, in je familie, in je gezin, op je werk, zo makkelijk kwetsen? Hoe komt dat? Dat is ook een gevolg van zonde. Daar zie je hoe diep en ernstig zonde is. Zonde is niet die aantal dingen die we verkeerd doen op een dag. Zonde, dat is iets, als we nog niet wederom geboren zijn, dat ons hart de verkeerde kant op gericht is. Wat zijn invloed heeft in ons hele denken, ons hele wezen. Vers 18. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Eigenlijk is dat een trekt hij even een conclusie. Van, hij heeft nu al die dingen gezegd, praktisch hoe het waarin zich dat uit. Dan zegt hij, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Zonde is een automatisch gevolg van het verlaten van God. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Hij zegt de vreze Gods, dat is het ontzag en de eerbied, de verhouding met God, die kennen ze niet. En omdat ze God niet kennen, omdat ze geen ontzag en eerbied voor hun hebben, voor God hebben, daarom leven ze zo in zonde. En het is ook belangrijk om dat voor jezelf te beseffen. Als je God verlaat, dan is zonde een automatisch gevolg. Ze zeggen wel eens, hoe dichter bij de bron, hoe meer licht. En hoe verder daarvan af, hoe duisterder het wordt. Maar het is absoluut wat je in de praktijk ook ziet gebeuren en wat hier ook sterk naar voren komt. Dan vers 19 en 20. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, en het gaat hier in dit verband over de wet, hij spreekt hier met name tot de Joden... En voor de Joden is de wet niet de 10 geboden die wij hebben, maar de eerste 5 boeken van Mozes. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Hij zegt, de wet die zegt dat tot degenen die onder de wet zijn, met het doel dat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dus de wet zegt dit tot degene die onder de wet zijn, opdat iedere mond gestopt wordt. Kijk, de Bijbel, we hebben hier een aantal dingen gelezen waarin de Bijbel eigenlijk beschrijft, als we nog niet tot geloof gekomen zijn, dan bevinden we ons in een vreselijke toestand. En de Bijbel zegt dit als het ware, dat we zegt dit over ons, en het is belangrijk dat wij dit ook aanvaarden. Kijk, zegeningen en beloften uit de Bijbel, die zegt de Bijbel tot ons dat we dat zullen aanvaarden. Maar ook zulke ingrijpende dingen, is belangrijk dat we die aanvaarden. En eigenlijk zeggen van, Heren, u zegt dit over mij, ik zeg het ook. Dat iedere mond gestopt wordt. Dus als ware die tegenspraak van het ja, maar, in mijn leven is het toch niet zo slecht, dat we daar eigenlijk mee stoppen. De Bijbel zegt zelfs in Johannes 3 vers 34, dat wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. Zonde is niet zomaar, dat zei ik net al, die paar dingen die we verkeerd doen. Zonde is een macht. Zonde is een vreselijke macht waar we onszelf nooit uit kunnen vrij krijgen of verlossen. Zonde is een macht en daarom hebben we iemand anders nodig die ons daaruit redt, die ons daaruit trekt. En het is goddank mogelijk. Gaan we naar kijken. Het tweede. De prijs is betaald. De prijs is betaald. Dus we hebben net de aard en de ernst van de zonde gezien. Hoe ernstig zonde is. Hoe diep dat doorgedrongen is in ons denken. En daardoor ook in ons handelen. In de dingen die we doen. En Alle mensen liggen onder de toorn van God. We verdienen de hel. Maar er moet iemand boeten. Er moet straf. Er moet straf krijgen voor hetgeen wat we gedaan hebben. Maar een vraag voor jullie. Hoe kunnen we weer vrijgesproken worden? Hoe is het mogelijk? Dat we van al die dingen die we net hebben gelezen. Als we dat hebben gedaan. En de een heeft het in deze uiting en die vorm. En wat ook al. Maar we hebben allemaal een we staan verschrikkelijk in het rood. Hoe kan dat weg? Hoe kan dat weg? Dat is de vraag. Precies. Het bloed van Jezus. Daar gaan we een aantal teksten over lezen met elkaar. Ook uit Romeinen. Romeinen 4. Vers 25. Wil iemand die lezen? Ik weet niet waar we gebleven waren.
Die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging.
Ja. Romeinen 4 vers 25. Die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Misschien zeg je vanavond, ja, ik moest luisteren, Bartje. Ik heb het al zo vaak gehoord. Toch ga ik het nog een keer vertellen. Omdat dit zo belangrijk is om dit goed te gaan begrijpen. De Heer Jezus is om onze overtredingen overgeleverd. We gaan even naar een volgende tekst. 2 Korinthe 5 vers 21.
Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Ja. Want hem die geen zonde gekend heeft, dat gaat over de Heer Jezus. De Heer Jezus die hier op aarde geleefd heeft als God, als mens, zonderloos. Hij heeft geen zonde gekend. Maar dan staat er. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. De schuld en de straf. De toorn van God over de zonde. Van al die dingen die we net hebben gelezen. Dat de hele wereld doemwaardig is voor God. Het heeft met eerbied gezegd. Als dit de zonde is. En dit is Christus. En dit zijn wij hier. Dit zijn wij hier als mensheid. Die rust op ons. Die rust op ons. Maar die heeft God gepakt. En die heeft hij op zijn zoon gelegd. De zonde. Dat staat er hier in het vers wat we zojuist hebben gelezen. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij die volmaakt was. Volmaakt is. Heilig. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is de spil van het evangelie. Plaatsvervanging. Als je dit niet begrijpt, wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan, waarom hij die 3 uur in de duisternis is geweest, van God verlaten, omdat hij daar onze zonde gedragen heeft. De zonde die wij... De straf en de toorn van God over de zonde die wij verdienen. Verdienden en verdienen. Die heeft hij gedragen. Als je dit begrijpt, dan begrijp je het evangelie. Dit is de heerlijke, dit is de meest heerlijke boodschap aller tijden. Dat de Heer Jezus vrijwillig onze zonde heeft gedragen. Wat je zegt, ik zit te denken, Jesaja 53 zegt dat ook, hè, dat hij om onze overtredingen is hij verbrijzeld. Om onze overtredingen. Een tekst die mooi is om daarover te lezen, een Bijbels voorbeeld is in Filemon. Dat staat voor Hebreeën. Even voor de context. Dit is een brief van Paulus aan Filemon. En het gaat met name over Onesimus. Ja. Onesimus, een slaaf. Onesimus die was eerst bij Filemon. Maar die deed zijn werk niet goed. En het ging allemaal niet goed. En is naar Paulus gegaan. Is bij Paulus tot geloof gekomen. Die slaaf, Onesimus. En nu stuurt Paulus stuurt Onesimus weer terug naar Filemon. En dan geeft hij deze brief eigenlijk als begeleidend schrijver geeft hij mee. Ik wil iemand alleen vers 18 lezen.
En hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe.
Ja. Dus Paulus zegt van joh, toen Filemon of toen Onesimus bij jou was, als hij nog iets schuldig is, als hij toen iets bij jou ontvreemd heeft, of als hij toen iets bij jou kapot gemaakt heeft, of als je op enige wijze schade aan of door hem hebt gekregen, reken dat aan mij toe. Dus reken dat niet toe aan Onesimus, maar Paulus zegt, reken dat mij toe. Dat is eigenlijk wat de Heer, met eerbied gezegd, wat de Heer Jezus zegt tegen God de Vader. Voor zijn kinderen, voor alle gelovigen. Als ze iets bij u schuldig zijn, reken dat mij toe. Dat zegt de Heer Jezus. Hij is de voorspraak bij de Vader. Hij, zoals een advocaat eigenlijk, intreedt in de rechtszaal en zegt tegen de rechter. Hij verdedigt als het ware de aangeklaagde partij. Zo is de Heer Jezus ook de voorspraak voor de gelovigen. Reken dat mij toe, zegt hij. Reken dat mij toe. In het Oude Testament zagen we dat ook al, om verder te gaan over de plaatsvervanging, over de verzoening. Op de grote verzoendag, eens in het jaar, kunnen we lezen in Leviticus 16. Dan moest de hoge priester een stier en twee bokjes moest hij nemen. Hij moest die stier moest hij voor zijn eigen gezin moest hij, slachten en offeren. En dat bokje voor de zonde van het volk. En als hij dat bokje had geslacht, dan moest hij het bloed van het bokje meenemen naar het Heilige der Heiligen. En eigenlijk verzoening doen voor het aangezicht van God. Eens per jaar. Dat andere bokje, wat nog levend was, moest hij zijn hand op het kop van het bokje leggen en de zonde belijden van het volk. En dat bokje moest hij dan de woestijn insturen. Wat denk je zou het volk gedacht hebben toen Johannes de Doper zei? Johannes 1 vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Kijk, wij leven in deze cultuur. Maar de Joden wisten precies wat daarmee bedoeld werd. Die dachten aan heel de tempeldienst eeuwenlang. Waarin ze ieder jaar die grote verzoendag met elkaar hebben gevierd of hebben gehouden. En in het Oude Testament waar ze de offers moesten brengen, maar die uiteindelijk niet de vergeving tot stand konden brengen. Natuurlijk kwamen de mensen daar ook tot geloof, maar de verzoening, als we Hebreeën 10 lezen, is uiteindelijk door het offer van de Heer Jezus. Alles zag toe naar het offer van de Heer Jezus. En toen zei Johannes de Doper tegen het volk, zie het lam van God, de Heer Jezus. Niet langer een bokje. Dat de zonde van de hele wereld wegneemt. En zoals de Israëlieten, de hoge priester, toen als het ware zijn hand op het kop van het bokje legde, zo moeten wij nu eigenlijk door het geloof onze hand op het offer van de Heer Jezus leggen. Want hij heeft het volbracht, toen voor de Israëlieten, maar er staat die de zonde van de wereld wegneemt, niet alleen de zonde van het volk Israël. De hele wereld. En de Heer Jezus, om daar nog even een aanvulling op te geven. Ik had het net al over het kruis, wat hij daar heeft gedaan. Zijn laatste woorden, of een van zijn laatste woorden, ik weet niet of het laatste was, het is volbracht. Dat is zo belangrijk dat we dat goed beseffen. Wat had hij volbracht dan? Wat had hij volbracht? De toorn van God over de zonde, die had hij gedragen. we kunnen met eeuwig zeggen, hij had de rekening betaald. Het is volbracht. De straf over de zonde, deze hier, die heb ik gedragen. Die is weg. Die is weg. Ik heb het volbracht. Als we dat gaan begrijpen, wat de Heer Jezus heeft gedaan, dan komt er opluchting. Dan gaan we inzien dat wij het niet langer hoeven te volbrengen. We kunnen het ook niet volbrengen, maar we hoeven het ook niet te volbrengen. Want hij heeft het volbracht. Hij heeft die straf betaald. Een laatste voorbeeld om daarmee af te sluiten. Er waren twee broers in China. Een tweeling. De ene jongen was een hele godvrezende jongen. En die andere een hele goddeloze. Die woonden samen in één huis. En op een dag toen was die goddeloze jongen die was weg. Met zijn vrienden. Die had, ja, in het geweld en het drugs en weet ik het wat. Die leefde erop los. En die kwam thuis. Rende de trap op. Smeet de deur open. Zag zijn andere broer staan. Zijn kleren zaten helemaal onder het bloed. En rent naar boven naar zijn kamer. Trekt zijn kleren uit. Snel andere kleren aan. En rent via de achterdeur weg. En die andere broer die kijkt uit het raam. En die ziet de politie komen. En die weet genoeg. Hij loopt naar de kamer van zijn broer. Trekt daar, doet zijn eigen kleren uit. Trekt daar de bebloede kleren van zijn broer aan. En loopt naar de voordeur. Waar de politie al hard zat op te bonzen. Doe open. Hij doet de deur open. De politie neemt hem mee. En hij wordt veroordeeld. De doodstraf. Zijn broer had iemand vermoord. En hij ontvangt de doodstraf. Een aantal dagen later is de broer die gevlucht is, die zit ergens op in een achterwijk. En hij krijgt ergens een krant in handen en hij leest dat hij dood is. Maar hij is niet dood, het is zijn broer. Maar iedereen denkt dat hij dood is. En hij zegt als het ware, mijn broer heeft mijn plaats ingenomen. Nu zal ik zijn plaats innemen. En hij komt tot geloof. En hij geeft zijn leven over aan de Heer. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft als het ware onze bevlekte en bevuilde kleren heeft hij aangedaan. En daar heeft hij voor geboet. Die heeft hij betaald. En nu krijgen wij als het ware, hij neemt onze bevlekte en bevuilde klederen. Nu krijgen wij zijn kleed. Dus het is ongelooflijk als je dit op je door laat dringen. Dat je beseft dat de Zoon van God, niet een mens, maar de Zoon van God, heeft zijn leven gegeven. Goed. Dat was het offer van de Heer Jezus. Hij heeft betaald. Hij heeft het volbracht. Het is volbracht. Derde. Hoe kan ik gerechtvaardigd worden? Het is mooi om hierover na te denken, maar hoe kan dat nu voor mij? Hoe kan dat niet alleen voor de andere mensen in mijn omgeving, maar hoe nu voor mij persoonlijk? Uiteindelijk de vraag waar het om draait. Ik ga weer een aantal versen lezen uit Romeinen 3. Romeinen 3, vers 23 tot 28.
Want ze hebben alle gezondigd en werven de heerlijkheid Gods.
En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is.
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.
Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is.
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.
Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet.
Of is God alleen de God van de Joden, maar niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen.
Ja, is goed zo. Dank je. Geen eenvoudig stuk als we dit lezen. Ik ga het niet helemaal behandelen, bespreken, maar een aantal dingen hieruit. Vers 23. Hij zegt, we hebben alle gezondigd en missen, of een andere vertaling zegt, derven de heerlijkheid van God. En dan zegt hij vers 24. Eigenlijk is hij hier, dit is eigenlijk het evangelie in een notendop, in deze drie versen. Wij worden om niet, dus eigenlijk voor niets, gratis. Wij worden gratis gerechtvaardigd. Nou, dat klinkt spannend. Wij worden om niet voor niets gerechtvaardigd. Hoe dan? Dat staat er. Door zijn genade. Hoe dan? Door de verlossing in Christus Jezus. Daar hebben we net over nagedacht. Hè? Die verlossing door de Heer Jezus, dat hebben we net eigenlijk besproken. Hoe hij onze zonde op zich heeft genomen. De verlossing die hij tot stand heeft gebracht. Wij worden voor niets gerechtvaardigd. Door zijn genade, omdat hij het heeft gedaan. Vers 25. Hem heeft God, dus het gaat om de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus wat zegt dit vers? Wat zegt dit vers? Hoe kunnen we gerechtvaardigd worden? Zeg het maar.
Door het geloof in zijn bloed.
Ja, dat staat hier. Door het geloof in zijn bloed. Het is goed om te beseffen. Het is niet om het geloof, maar door het geloof. Geloof is geen verdienste. Geloof is ook geen activiteit. Geloof is niet een slap aftreksel van werken. En nu ga ik niet werken. Maar geloven is niet een prestatie van ons. Kijk, ten diepste, ik zeg het voorzichtig, maar het is waar, ten diepste is de Heilige Geest degene die het geloof in ons hart werkt. Daar zeg ik er gelijk bij. Wij moeten niet gaan wachten tot wij voelen dat de Heilige Geest dat werkt in ons. Het werk van de Heilige Geest kunnen wij niet vatten, kunnen wij niet traceren, kunnen we ook niet grijpen, kunnen we ook niet voelen. Maar dat is de verantwoording van God. Hij werkt dat. Hoe werkt hij dat? Wanneer werkt de Heilige Geest? Door het woord. Romeinen 10 vers 17. Het geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Dus met dat je als het ware nu ook op dit moment de Bijbel leest, is de Heilige Geest bezig. Dat voel je niet, maar het is wel zo. Maar daar moeten wij onze aandacht helemaal niet op richten. Wij moeten onze aandacht richten op het woord van God, op zijn belofte. Het geloof. Het geloof is als het ware een kanaal waarvan de zegen, de belofte van God naar mij toestroomt, naar mij toevloeit. Als het ware een hand die zich uitstrekt om te ontvangen. God biedt genade en vergeving aan. En dan is het niet zo dat wij maar iets uit de lucht moeten grijpen wat misschien helemaal niet voor ons bestemd was. Dat zijn onbijbelse gedachten of illusies. Wij hoeven niet iets te grijpen, niet iets te pakken. We mogen heel eenvoudig zakken. God, de Heer is geen willekeurige of grillige God. Maar het is een milde God. Pakken en maar eenvoudig zakken op het woord. De belofte van God. Want een ieder die tot hem komt, die zal hij niet uitwerpen. Geloven is als het ware rusten op iets buiten jezelf. Ik heb het voorbeeld de vorige keer denk ik ook al gebruikt. Maar nog een keer. Toen jullie hier kwamen, toen ben je niet eerst angstvallig gaan voelen aan je stoelpoot. Van, hey, hebben Bram of Rianne die stoelpoot misschien een beetje doorgezaagd? Nee. Je bent aangekomen en je bent zo rustig achterover op de bank of op de stoel gaan zitten. Waarom? Je vertrouwde erop dat de bank of de stoel je zou houden. En dat doet hij ook. Jullie zitten lekker. Zo moeten we eigenlijk met eerbied gezegd ook rusten op de Heer Jezus. Rusten. Dus niet rusten op onszelf, op iets wat wij hebben gedaan, is waardeloos. Maar rusten op hem. Ons toevertrouwen aan hem. Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Calvijn zegt ook ergens, hij omschrijft geloof voornamelijk als kennis en vertrouwen. Kennis, heel eenvoudig door het woord van God. Kennis. We moeten weten wat er staat. Wij moeten weten wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar niet alleen dat, we moeten er ook op vertrouwen. Dat het een directe link tussen ons en het woord wordt. Waarom zo'n nadruk op het geloof? Waarom? Waarom? Die vraag hoor je wel eens, hè? Van, ja, jullie altijd met je geloof, geloof dit, geloof dat. De Bijbel is daar duidelijk in. Ik geloof dat de Bijbel zo'n nadruk hierop legt om het genade karakter van het behoud vast te houden of het genade karakter veilig te stellen. Dat kunnen we lezen in vers 27. Even voor de duidelijkheid, vers 26, een beetje een moeilijk vers. Maar vers 25 maakt nog duidelijk dat de Heer Jezus die verzoening tot stand heeft gebracht. God heeft het gedaan om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, die door het geloof in de Heer Jezus is. Vers 27 zegt dan, maar waar is dan de roem? Dus waar kunnen we ons dan op beroemen? Want let wel, hij zegt het voornamelijk tegen de Joden. Hè? Voor de Joden was dit een moeilijk punt. Net als voor ons. De Joden met hun religieuze activiteiten en alle dingen die ze deden, komt Paulus op hier opeens met een boodschap. Ja, maar je wordt gerechtvaardigd, je ontvangt vrede met God door het geloof. Niet door al je religieuze riten, de besnijdenis en alle andere dingen die jullie doen, maar door het geloof. Dan rijst de vraag, maar waar is dan de roem? Waar kunnen we ons dan op beroemen? Hij is uitgesloten. Door welke wet of door welke regel? Van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Waarom is dit zo eenvoudig? Stel je voor dat het anders was. Als de Heer Jezus eigenlijk 95% had gedaan. En wij moesten nog 5%. Wij moesten ook nog iets doen. Wij moesten, net als Luther op onze knieën, van hier naar Bergen op Zoom lopen. Of weet ik het wat. Maar wij moesten nog iets doen. Ja, dan hadden we toch maar mooi iets gedaan. Dan hadden we toch ook er zelf iets aan bijgedragen. Of wij moesten zelf nog bepaalde ervaringen of bevindingen meemaken. Wat we ook als bewijsstuk of waardigheid soms aan willen of kunnen dragen. Ja, maar ik heb toch dit. En ik heb toch dat. Daar zit God niet op te wachten. Wij kunnen zelf helemaal niks meebrengen. En het is zo heerlijk, we hoeven ook niks mee te brengen. Helemaal niks. Dan lege handen en heel veel zonde. Ik zeg het plat, maar het is waar. Dat gaan we straks zien. Lege handen en heel veel zonde. Waarom? Omdat dan alle eer naar de Heer Jezus gaat. Want ik heb niks gedaan. Hij heeft alles gedaan. Daarom is het zo eenvoudig. Omdat ik door het geloof is ook niet eens iets wat ik niet mijn eigen prestatie of daad of iets waar ik me op kan beroemen. Maar het rust alleen op hem. Omdat dit voor de Joden zo lastig te behappen was, heeft Paulus een heel hoofdstuk gewijd aan Abraham. Abraham en Mozes zijn voor de Joden de meest vooraanstaande personen. Abraham, de vader van de gelovigen. En dan gaat hij heel in hoofdstuk 4 helemaal uitleggen hoe Abraham dan gerechtvaardigd is. Hoe Abraham dan behouden is. We gaan niet heel hoofdstuk 4 natuurlijk behandelen, maar de eerste 5 versen lezen we. Daar zal ik kort nog iets over zeggen. Dus Romeinen 4, vers 1 tot 5.
Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft gekregen heeft?
Want indien Abraham uit de werking gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem. Maar niet bij God.
Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
Ja. Vers 2. Ga ik nu nog even door op de werken. Hè? Immers, als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij iets op zich te beroemen. Waar we het net over hadden, over die roem. Als Abraham er iets voor gedaan heeft zelf, nou dan kan hij zich beroemen. Maar niet bij God, hij heeft geen roem bij God, want hij beroemt zich op iets van zichzelf. Maar wat zegt de schrift? Vers 3. En Abraham geloofde en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Een citaat van Genesis 15 vers 6. Waar voor de eerste keer staat in de hele Bijbel dat iemand geloofde en het hem tot gerechtigheid is gerekend. Het gaat over Abraham. Dus Abraham is niet behouden door werken. Maar Abraham is behouden door het geloof. Precies dezelfde wijze als de Joden in die tijd en de Grieken behouden werden. En wij in deze tijd. Door het geloof. En dan gaat hij dat nog een keer onderstrepen. Vers 4. Aan hem die werkt wordt zijn loon niet toegerekend naar genade. Maar naar wat verschuldigd is. Je kunt het zo eenvoudig zeggen. Wie van jullie heeft er vandaag gewerkt? Ik zie een aantal mensen knikken. Nou, jullie worden daarvoor betaald. Dus het loon wat je krijgt, dat heb je verdiend. Je baas zegt niet aan het eind van de maand, nou ik ben heel gul voor jou, hier is je loon. Ik ben heel royaal. Nou, je zegt, ja, ik heb er toch voor gewerkt, ik heb het verdiend. Dat zegt hij in vers 4. Aan hem die werkt, wordt zijn loon, wat hij verdient, niet toegerekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Hij heeft daar gewoon voor gewerkt, dus hij ontvangt loon. Zo, dat is heel eenvoudig. Vers 5, bij hem die niet werkt, dus die zelf geen inspanning levert, die zichzelf nergens op beroemt, maar, dat is een tegenstelling, hè, maar gelooft, vers 5, in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ik ben zo blij dat de Bijbel hier zegt in vers 5, die de goddeloze rechtvaardigt. Weet je waarom? Dat er een hoop is. Dan is er hoop voor mij. Dan is er hoop voor jou. Dan is er hoop voor u. De Bijbel staat hier, hè? God rechtvaardigt de goddeloze. Niet de nette kerkmens. Die zichzelf al heel erg opgepoetst heeft en allerlei dingen meebrengt. God rechtvaardigt de goddeloze. Dat geeft hoop voor de hele wereld. Hoe zondig en hoe goddeloos ook. Want God rechtvaardigt een goddeloze. Iemand die er een potje van gemaakt heeft. Die iedere keer weer de mist ingaat. Grote dingen, kleine dingen, wat dan ook. Zulke mensen, die rechtvaardigt God als ze door het geloof op de Heer Jezus vertrouwen. En wat gebeurt er dan? Vers 5, kunnen we allemaal lezen. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid? Wat betekent dat? Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Als we even doorlezen. Vers 6. Daar staan ook die woorden staan heel vaak naast elkaar. Vers 6. Gerekend of gerechtigheid toegerekend. Eind van vers 8. Toegerekend. Vers 9. Geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 10. Toegerekend. Wat betekent dat? Als we op de Heer Jezus vertrouwen. Dan rekent God ons de gerechtigheid van de Heer Jezus toe. Straks kom ik daar iets uitgebreider op in. Maar dus God rekent de gerechtigheid van de Heer Jezus toe aan ons. Kom zo terug. Kort hier nog iets over. Romeinen 4 vers 19 en 20. Het gaat nog over Abraham ook. Even kijken, het is mooi om vers 19 tot 21 nog even te lezen.
En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara bestorven was.
En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf.
Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij te doen wat beloofd was. Voor de duidelijkheid hier, het gaat hier over Abraham. We weten het allemaal, God heeft Abraham een belofte gegeven van Genesis 15 en 17 van een groot nageslacht, een land en erfgenamen. En uiteindelijk de erfgenaam, de Heer Jezus. En dan staat er in vers 19, want ja, we weten, Abraham was oud. Sarai was oud en Abraham was oud. Maar God had een kind beloofd. Abraham, niet verzwakt in het geloof, heeft niet gelet op zijn eigen lichaam dat menselijk gesproken geen kinderen meer kon krijgen. Want hij was ongeveer 100 jaar oud. En Sarai kon ook geen kinderen meer krijgen, staat hier vers 19. Vers 20, hij heeft niet getwijfeld aan de belofte van God door ongeloof. Hier leren we al een hele belangrijke les uit. Geloof ziet niet op omstandigheden. Geloof ziet niet op persoonlijke mogelijkheden of capaciteiten. Als Abraham had gezegd van ja, heren, het kan niet. Want ik kan geen kinderen meer krijgen en Sarah ook niet. Dus uw belofte kan niet. Dit moeten we vasthouden. Abraham kijkt af van zijn omstandigheden, kijkt af van zichzelf en houdt zich vast aan de belofte van God. Zo gaan Gods beloften in vervulling. Anders niet. Als wij blijven kijken naar onszelf, naar onze strubbelingen, naar onze moeilijkheden en naar onze weet ik het wat, dan hebben we weinig hoop en zien we ook weinig van de vervulling van Gods belofte. Abraham zag de belofte in vervulling gaan doordat hij vasthield aan de belofte en niet zag op zichzelf en niet zag op omstandigheden. Maar hij zag aan God. Waarom? Vers 21. Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Geloof zegt, ik geloof dat het waar is wat u zegt. En dat is belangrijk, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat u uw belofte aan mij zult vervullen. Geloof is niet iets algemeens, maar iets persoonlijks. Iets persoonlijks, waarbij je vertrouwt op wat de Heer Jezus heeft gedaan. Als hij zegt in Openbaring 22, vers 17, de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen. En nemen van het water des levens of niet. Dat belooft God. En ieder die dorst heeft, die mag komen. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we komen. En wat zegt het vers verder? Het van het water des levens nemen om niets. God biedt het ons aan. Dus we moeten het nemen. Die vergeving, die redding. Moeten we nemen. Misschien zeggen van, joh Bart, mooi, maar het klinkt vreemd voor me. Ik ga hier gewoon, ik heb de catechismus ook nagelezen en opgezocht. Ik ga gewoon dat eens voorlezen. Dan kun je zien dat precies hetzelfde hier staat ook. Antwoord 60, vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een ware geloof in Jezus Christus, alzo, dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al van Gods geboden zwaar gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit loutere genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik, dus net zoals, alsof ik nooit zonde gedaan had. Ja, alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen kan. Dus alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus, die we, wat staat hier, door het geloof aannemen en toe-eigenen. Dan moeten we door, dat is iets wat we actief moeten doen. Moeten we actief doen. Goed. Laatste. Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn? Welke gevolgen heeft dat nou? Wat doet God dan? Wat gebeurt er dan? Ook iets waar veel verwarring over is. Een paar versen gaan we lezen. En dan gaan we zo afronden hierna. Romeinen 5, vers 1 tot 8. Romeinen 5, 1 tot 8. Hier beginnen we, Rianne.
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus.
Door hebben wij ook toegang gekregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt.
En de volharding leidzaamheid, bevinding, en de bevinding hoop.
De hoop beschaamt niet, omdat de liefde God in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest die ons is gegeven.
Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven.
Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.
God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Ja. Een van de eerste teksten die ik uit mijn hoofd heb geleerd toen ik tot geloof gekomen ben, is deze tekst, Romeinen 5, vers 1. Een tekst waar heel veel in staat en wat heel veel moed geeft. Hij zegt, wij dan, dus een conclusie, hè? Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Gerechtvaardigd is vrijgesproken. Vrijgesproken door het geloof. Hebben vrede bij God. En dit is heel belangrijk. Hebben vrede bij God. Ik had het net over de Heer Jezus die aan het kruis heeft gehangen en heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarvoor had ik het over de grote verzoendag. Wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ik weet niet of hij daar letterlijk is geweest, maar de grote verzoendag, dan moest de priester, de hoge priester met het bloed van het offer, van het lammetje, moest hij naar het heilige der heiligen voor het aangezicht van God. Eigenlijk heeft de Heer Jezus is met zijn bloed naar de Vader gegaan. En de Vader heeft als het ware gezegd, ik ben tevreden. Het is volbracht. Het is voldaan. Dus de straf, het oordeel is weg. Jij hebt het volbracht. Het is volbracht. En daarom kunnen we nu, wat hier staat, gerechtvaardigd worden door het geloof. We hebben vrede bij God. Dit is belangrijk. Het gaat hier nog even niet over onszelf, wat wij voelen, ervaren en meemaken. Maar we hebben vrede bij God. Dat is nog veel belangrijker. Hoe wij iets ervaren of meemaken is subjectief. Maar bij God is er vrede. Heeft vrijspraak in de hemel plaatsgevonden. Er wordt natuurlijk ook wel eens gepraat over de vierschaar. De vierschaar der consciëntie noemen we dat dan. Ik zie al mensen glimlachen. Het is in deze zin bijbels. Of zeggen ze wel eens, de vierschaar der consciëntie of de vierschaar moet in je geweten worden opgericht. Je moet bewust die vrijspraak meemaken. Vind je nergens in de Bijbel. Vind je er niet. Het enige wat je daarover kunt zeggen, wat bijbels is, is dat je die vierschaar plaatst in wat er in de hemel gebeurt. Gebeurd is.
Wie is die vierschaar?
Dat ga ik nu zeggen. Daar heb je vier partijen. God is de rechter. Ik ben de gedaagde. Satan is de aanklager. En de Heer Jezus is mijn advocaat. De duivel die klaagt mij aan. Die zegt van, ja maar jij hebt gezondigd. En jij bent schuldig. En dat is waar. Dat ben ik ook. Dat hebben we gelezen in Romeinen 3. Mijn geweten klaagt me ook aan. En God is rechtvaardig. Die moet mij veroordelen. Ik ben schuldig. Ik weet het. Maar dan treedt de advocaat, de Heer Jezus, die treedt in. Die treedt voor. En die zegt, nee, ik heb het volbracht. Dat hebben we net behandeld. Ik heb het volbracht. Hij pleit voor mij en hij pleit mij vrij. Want hij heeft het gedaan. Dat is eigenlijk wat hier staat. En dat is de enige wijze, bijbelse wijze waarop je de vierschaar kunt duiden en kunt uitleggen. Niet iets wat wij mee moeten maken.
Ja, niet iets wat op het moment natuurlijk wel een proces in je leven.
Ja.
Wat dan natuurlijk, want je hebt het net ook gelezen, Romeinen 3.
Ja.
En die verzekering, op een gegeven moment, ja, dan lees je ook. Van die vrede bij God en dat voor jezelf toepast, heb je ook je hart die vrijspraak.
Ja, precies. Daar kom ik zo nog bij.
Want hoe leg je dat dan uit met Paulus? Paulus die kon het toch ook vertellen wat hij meegemaakt had?
Ja, maar ik zeg niet dat we niet kunnen vertellen wat we meegemaakt hebben. Ik heb het hier alleen eventjes over de bewuste vierschaarbeleving, zoals dat wel eens wordt genoemd.
Het staat toch in de psalm ook?
Over de vierschaar.
Ja, ja.
De Bijbel spreekt er een paar keer over. Twee of drie keer spreekt de Bijbel erover. Ja, maar. Maar goed, kijk, als de Bijbel erover spreekt. Ja, precies, ja. Maar kijk, dat zegt al iets voor de vierschaar. Het is bij God. Voor zijn gericht. En dat is Bijbels. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat wij niet per se zo'n bewuste beleving in onze ervaring moeten hebben, dat we een keer hebben meegemaakt dat we dat weten, voelen, ervaren. Kijk, wat wel Bijbels is, we zeggen het Paulus dan, Paulus wist wat er was gebeurd. En die heeft een bijzondere bekering gehad. En Paulus wist wat er was gebeurd. Maar de ene gelovige bij Timotheus was het waarschijnlijk heel anders gegaan. Dat zegt 1 Timotheus, van jongs af aan met de heilige schriften opgegroeid. Wist Timotheus wat er was gebeurd in zijn leven? Vast wel. Maar het is heel anders gegaan. Kijk, dus iedere gelovige zal die verandering meemaken. Zal zien, wat hij weet is, vroeger was ik dood en blind, maar nu kan ik zien. En hoe dat is gegaan? Dat is in de handen van de Heer. Daar moeten en daar kunnen wij elkaar niet de maat in nemen.
Maar als het goed is, weet je er wel wat van hetzelfde.
Ja, maar daar kom ik zo nog over. Ik zal mijn punten afmaken en dan kom ik daar nog wel bij.
Wat jij eigenlijk wilt zeggen, het is niet altijd radicaal.
Nee, en ook niet een bewuste ervaring. Nee. Dat kan. Maar voor mijzelf, toen ik tot geloof kwam, ik voelde niks. Ik voelde ook geen vrede, ik voelde niks. Door de tijd heen is dat gegroeid. Omdat ik me vasthield aan het woord van God. Maar daar ga ik mee verder. Die vrijspraak. Dat zijn geen trappen of standen. Dat vind ik heel belangrijk om dat te benoemen. Vrijspraak is niet vandaag een beetje, morgen meer en overmorgen helemaal. Het is of 0% of 100%. Je bent niet een beetje vrijgesproken. Je bent of helemaal vrijgesproken. Dat de Heer Jezus jouw zonde draagt, heeft betaald. Of helemaal niet. Dat is ook geen proces. Dat is één keer. Wat lezen we over de fariseer en de tollenaar? De tollenaar die op zijn borst sloeg. O God, wees mij zondaar genadig. Lucas 18 meen ik. Hij dan gerechtvaardigd zijnde ging naar huis. Dat was gebeurd. Hij was gerechtvaardigd. Verleden tijd. Hij ging naar huis. Dat is niet een periode van jaren. Voor onze beleving kan het meer tijd vatten dat wij dat gaan ervaren. Maar dat wil niet zeggen dat God ook mij steeds meer vrij gaat spreken. Vrijspraak is tweeledig. Ik ben daar kort over. Tweeledig. Allereerst, één is, mijn zonden worden mij niet toegerekend. Dus de schuld die ik heb, die wordt vrijgesproken. Het tweede is, wat we net lazen in Romeinen 4, de gerechtigheid van de Heer Jezus, die wordt mij toegerekend. Die wordt mij toegerekend. Wat betekent dat? Ik heb hier een kleed. Wat betekent het als de Bijbel zegt dat de gerechtigheid van de Heer Jezus mij wordt toegerekend? betekent heel eenvoudig dit. Dat God eigenlijk dit doet, zo. God doet het zo om mij heen. Dat zegt de Bijbel in Jesaja 61 vers 10. Over de mantel der gerechtigheid die God ons omdoet. Wat betekent dat? Dat als God naar mij kijkt als gelovige, dat hij dit ziet. Wit, reinheid. Dat hij, als God naar mij kijkt, dat hij de Heer Jezus ziet. Dat hij niet mijn, ook als gelovige, bevlekte en onvolmaakte leven ziet, maar dat hij de Heer Jezus ziet. Dat is het verschil tussen positie en conditie. Vroeger staat en stand. De positie, de staat van een christen, is 100% vrijgesproken. Altijd. Ook als hij gezondigd heeft. Ziet God die zonde? God ziet het. Maar er is geen veroordeling meer. Want alle veroordeling... Ja?
Toch kan het dan zo zijn dat God zijn aangezicht van je afwendt.
Ja, daar kom ik zo over. Klopt, klopt. Precies. Maar eerst je positie is in de Heer Jezus. Volmaakt, rein en onberispelijk. Ook als wij zondigen, is er geen veroordeling. Want alle veroordeling is op de Heer Jezus neergekomen. Wat gebeurt er wel als wij zondigen als gelovigen? Als gelovigen woont de Heilige Geest in ons hart. En als door onze zonde bedroeven wij de Heilige Geest. Wat doet iemand die bedroefd is? Als jij een beetje bedroefd bent, wat doe je dan? Dan ben je stil, dan ben je teruggetrokken. Dan ben je bent er wel, je bent wel aanwezig, maar het is niet merkbaar. Dat doet de Heilige Geest als wij zondigen als gelovigen. Hij gaat niet weg, hij blijft altijd bij ons. Maar hij is stil, hij is teruggetrokken. En wat doet de Heilige Geest in ons hart? Hij brengt vrede, blijdschap, hoop, geloof, liefde. En dat is het verschil tussen positie en conditie, staat en stand. Onze positie blijft altijd hetzelfde. En als gelovigen, rein en volmaakt in de Heer Jezus. En daar moeten wij uit leven. Dat moeten wij in gedachten houden. Als wij zondigen, bedroeven wij de Heilige Geest. En komen wij met eerbied gezegd wolken voor de zon. Onze nabije ervaring van God, dat gaat weg. God lijkt ver weg. God lijkt heel ver weg. Dat komt omdat wij zondigen en de Heilige Geest bedroeven. Wat moeten we dan doen? Onze zonde belijden. Wat doe je als er iets niet goed gaat tussen je man en vrouw? Is het iets niet lekker? Je vraagt om vergeving. Dan is het weer goed. Dat moeten wij met God ook doen. Dat is die relatie waar we iedere dag mee te maken hebben. Dat is het verschil tussen positie en conditie. En uit die positie moeten wij leven. Waarom? Omdat God ons ook zo ziet. Het klinkt misschien heel hoogmoedig. Maar het is waar. En wij moeten leren, als we tot geloof gekomen zijn, om onszelf steeds meer te leren zien zoals God ons ziet. Als we buiten de Heer Jezus zijn, vreselijk. Als we in de Heer Jezus zijn, rein en volmaakt. Zo ziet God ons. Ook al leven wij niet altijd zo, meestal niet. God ziet ons wel zo. Er is geen veroordeling. Dat is ook een beetje jouw antwoord, denk ik. Hè? Goed.
Maar Bas, wat ik net zei, van, toen zei je van, ik ben tot geloof gekomen, maar daar merkte ik eigenlijk niks van. Dan denk ik van, hoe weet je dan waar je dan tot geloof gekomen bent?
Ik weet niet precies wanneer ik tot geloof gekomen ben. Dat weet ik niet precies. Ik heb wel een bepaald moment in gedachten. Ik denk toen. Waarom denk ik toen? Omdat ik toen voor het eerst bewust naar de Heer ben gegaan. Bewust mijn zonde beleden heb. En vertrouwd heb op het evangelie. Ben ik toen tot geloof gekomen? Ik denk het wel. Ik weet het niet precies. Maar dat vind ik ook niet zo belangrijk om één tijd of moment te weten. Wat ik wel weet is dat ik door een zoektocht en door allerlei dingen heen, twijfel en hoop en een beetje hoop en vrees, steeds meer geleerd heb om op het woord van God te vertrouwen. Heer, als u zegt dat als ik tot u kom, u mij niet uit zult werpen, als ik mijn zonde beleid, u me zult vergeven, dat ik op u mag vertrouwen, dat ik dan gered word, Dat ik als het ware mijn zonde aan u mag geven en van u vergeving en redding ontvang, dan vertrouw ik daarop. Misschien moet ik maar afsluiten, want ja, ik sluit wel af. Ik sluit af met een citaat. Het bezitten van meer of mindere mate vrede en de troost van de rechtvaardiging is niet afhankelijk van de mate waarmee de zondaar de toevlucht neemt tot Christus en hem in het geloof omhelst. De oorzaak van onzekerheid ligt niet in de vrijspraak van God, dat hij de ene zondaar meer zou vrijspreken dan de ander, maar de oorzaak ligt in het vertrouwen op die weldaad van God. Rust uw geloof daar werkelijk op. God spreekt de ene niet meer vrij dan de ander. Maar als wij die troost weinig ervaren of niet ervaren, dan moeten wij meer leren leven uit het geloof. En niet op ons gevoel en niet op ervaring. Net als Abraham, te leren leven uit het geloof, ook al lijken de omstandigheden tegenovergesteld. Leven uit het geloof. Goed, we gaan een lied zingen.